We gaan naar 2 Korinthe 11. En terwijl ik dat zeg, zeg ik... Nou nee, 2 Korinthe 11. Laten we toch maar even eerst dat vers lezen. Daar zegt Paulus in vers 2. Ik ben ijverig over u, hè, met een ijver God. Hè. Dus hij is jaloers. Om het zo maar te zeggen. De ijver God was jaloersheid. Dat ze niet ging hoereren met andere goden. Dus in ons, met ons dat een man, ja, als hij gaat trouwen met iemand, dat hij zorgt dat die vrouw, die toekomstige vrouw, niet met een ander vandoor gaat of gaat hoereren, ja? Nee. Die jaloersheid. En heeft hij toebereid ons een reine maagd aan één man voor te stellen, namelijk aan Christus. Doch ik vrees dat niet enigszins gelijk de slang door haar arglistigheid bedrogen heeft, alzo uw zinnen bedorven worden om af te wijken van de eenvoudigheid die in Christus is. Zullen we eerst openen in gebed. Vader, ik wil u danken. Vader, we hebben uw geest nodig, die hebben wij, maar ook om ons licht te geven op uw woord. En dan vragen we ook, Vader, of u dat wilt doen om ons verstand te verlichten. Dat vragen we in Christus' naam. Amen. Dus daar hebben we vorige keer over gehad. De Satan, hè, die heeft een tactiek met Eva. En zo doet hij dat nu nog steeds. En het gaat om onze zinnen te verderven. Onze zinnen. De Galaten waren uitzinnig, buiten hun zinnen. Ja? Nou, en dat, die zinnen wil hij bederven. En waarom? Dat die eenvoudigheid die in Christus is, dat die ons afgenomen wordt. Of om af te wijken. Nou, wat zegt hij tegen de Galaten? He, ze zijn zo haast wijkende van degene die u in de genade van Christus geroepen heeft. Wie heeft hun in de genade van Christus geroepen? Paulus. En daar zijn ze van afgeweken. Want de eenvoudigheid van Christus vinden wij nu voor ons in deze tijd in de brief van Paulus. Het is altijd eenvoudig hoor. Want het is gewoon geloof. Ja? En de Heer doet de rest. En wat nu spreekt hij over in de bedeling der genade. Dat die zinnen verdorven worden. Want de eenvoudigheid die in Christus is. Want de Korintiërs, had hij wat te klagen? Kijk even in 1 Korinthe 1. De gemeente te Korinthe. En dan begint hij in zijn eerste brief dat hij tegen hun zegt. Ja, dat het aan niets ontbreekt. 1 Korinthe 1 vers 5 tot 7. Ja? Want hij dankt de Heer in vers 4. Altijd vanwege de genade Gods die u gegeven is in Christus Jezus. Het is gegeven. Ontvangen. Gratis voor niks. Door het geloof. Dat gij in alles rijk zijt geworden. In hem. Zie, in hem rijk. Het is niet onze bezittingen en welvaart. Nee, in hem rijk. In alle reden en alle kennis. He, ze hebben de gaven en de kennis. De tekengaven hebben ze allemaal. Gelijk de getuigenis van Christus bevestigd is onder u. Alzo dat het u aan geen gave ontbreekt. Verwachtende de openbaring van onze Heer Jezus Christus. Hè? En dan verwacht hij ook nog de komst van de Heer. Dus er ontbreekt hun helemaal niks. We hebben alles zomaar gekregen. En je positie is gewoon geweldig. Kijk in Romeinen 8 vers 32. Wat zien we daar staan? En dat is dus de genade waarin wij leven. Dat hij heeft ons alles gegeven. Want 8 vers 32. Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft. Maar hij heeft hem niet gespaard. Hij heeft hem voor ons allen overgegeven. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Dus hij heeft hem voor ons allen overgegeven. En zijn zoon niet gespaard. Nou, als je je eigen zoon geeft, wat kan je nou nog meer geven? Ja? Dus als je dat al geeft, dan geeft hij de rest ook. En dan staat ook met hem alle dingen. Dus hij heeft Christus tot een hoofd boven alle dingen gegeven. Christus is het hoofd. Ja, van het lichaam, maar ook straks, hij zal het hoofd van alles zijn, ja? Hij is de erfgenaam van alle dingen. En wij zijn mede-erfgenaam. Met Christus heeft hij ook ons alle dingen, dat is zo'n mooi woordje, geschonken. Het staat hier, schenken. In het Engels staat freely give, vrijelijk geven. Nou, het is geen verkeerde vertaling in onze Nederlandse taal. Schenken, wat is een schenk? Je schenkt iets, dat geef je vrijelijk aan iemand. Dat is geweldig. Ja? Heeft hij ons allemaal om niet gegeven, zomaar gratis voor niks. Hij heeft ons alles gegeven. Dus ja, dat is de eenvoudigheid van Christus. Ja? In Efeze 7:3 spreekt hij over, wij zijn gezegend met wat? Met alle geestelijke zegeningen in de hemel. Wanneer? Vanaf het moment dat je zijn zoon hebt aangenomen als je verlosser. En dat is je positie. Van het ene moment op het andere moment. En of je er nou na gaat leven of niet, daar wordt niet naar gekeken. Want het is op het moment dat jij gelooft, op dat moment krijg je al die zegeningen. En je wordt niet gezegend nadat je dus heilig gaat leven. In één klap ben je heilig en ben je gezegend met alle geestelijke zegeningen. Dat is je positie. Het is gewoon geweldig. En dan zegt hij ook, gij zijt volmaakt in hem. Dit hoofd is boven alle overheid en macht. Dus ja, als we spreken over de eenvoudigheid van Christus, dat is zoals Paulus nu spreekt, ja, dat wij zijn in hem volmaakt. Er valt niks meer aan ons te geven. Alles heeft hij gegeven. En wat wij doen is, en daarom hebben we ook licht nodig, want dat verduisterde verstand, dat is natuurlijk, zo zijn wij ook geboren. Ja? En dat verduisterde verstand, dat is pas opgeheven als we echt dat nieuwe lichaam krijgen en bij de Here zijn. Er komt steeds meer licht in. Meer licht, 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 licht. Daarom bidden we ook voor verlichting. Ons verstand is verduisterd. Dat wil zeggen, geestelijke duisternis. Nou, kijk even met me mee in 2 Petrus. 1 vers 3, om even te laten zien. Wij leven nu in de bedeling der genade. Maar ook straks, ja, is dat God aan de gelovigen gewoon alles geeft. Ja. Bij ons is het voor onze hemelse positie, voor de tijd waarin wij nu leven. Maar 2 Petrus 1 vers 3, even kijken hoor, of ik dat wel goed zie. Ja. 2 Petrus 1 vers 3, geloofd zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die naar zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus, tot een onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis die in de hemelen is bewaard voor u. Ja? Dus voor hun wordt ook een erfenis bewaard. Aan hun wordt ook alles gegeven. Ja? En ze zullen eenmaal in het koninkrijk hier op aarde, zullen zij met Christus daar regeren. Ik denk al. Jullie zaten goed, ik zat fout. Ja. Ik zat al te zoeken van, hé, waar staat nou? Wat ga ik hier nou van maken? Ja? Dus dan kan je beter zeggen, ja sorry, ik weet het niet, het zat fout. Nou, hier staat het wel, 2 Petrus 1 vers 3. Gelijk ons zijn goddelijke kracht. Kijk, alles wat tot het leven, dat is je behoudenis, en tot de godzaligheid behoort, geschonken heeft. Door de kennis, degene die ons geroepen heeft tot heerlijkheid en deugd. Nou oké, snijd het woord recht. Dat geldt straks voor de gelovigen, ja. De kleine kudde. Aan hun schenkt hij ook alles. Want uiteindelijk, iedereen wordt door het geloof alleen gered. Nou, als Jood moet je natuurlijk besneden zijn. Ja, moet wel besneden. Ja, maar uiteindelijk zijn ze ook gezegend. Maar dan zal het met de aardse zegening hier op aarde zijn. Dus dat is de eenvoudigheid van Christus voor hun. Want niemand kan iets verdienen voor God op deze wereld. Niemand zal door zijn werken iets kunnen verdienen. Het is altijd dat hij het krijgt uit genade door het geloof. Ja? Oké, maar wij leven dus nu in de bedeling der genade. Nou, gaan we maar mee even naar Galaten 3 vers 1. Dus als Satan ons de zinnen wil verblinden, ja, wil verderven. En dat hebben we vorige keer ook gelezen, want ik ga nog even op dat punt door. In Galaten 3 vers 1, dan zien we ook dat Satan, die zit er dus achter om ons denken te veranderen. Nou, ik had net een gesprekje met Jacob en met Roelof. Nu ook, dat nieuws, de hele dag word je gebombardeerd met nieuws, 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 nieuws. Reclame is ook niet zo onschuldig als jij denkt hoor. Want de reclame zit ook een boodschap achter. Dat is, het is verschrikkelijk over die SOA. Nou, ik kijk niet veel tv, maar of, ik hoor als de radio, seksueel overdraagbare aandoening. Daar hebben ze vanuit de overheid spotjes voor. Daar word je echt niet goed van als je dat ziet. Er wordt gewoon de hele dag, en nu zeggen ze van, nou ja, na 8 uur dan. Maar dat wordt gewoon, de boodschap daarachter is heel duidelijk. Je ziet gewoon tieners. Ja? En nou, ik ga het niet uitleggen. Maar als je het ziet, dan word je echt misselijk. Ja? En de boodschap is erachter gewoon, hoe jong je ook bent. Maar als je het doet, mag met iedereen, maar doe het maar veilig. Dat is de boodschap erachter. Constant. Maar als je dat, ik luister als aan de radio. Maar als je weet hoe vaak ik dat inmiddels al gehoord heb. En als je tv kijkt, dat wordt ook constant, heb ik gezien een paar keer. En dan kijk ik dus heel weinig, maar iemand die veel kijkt, die ziet dat constant. Ja? En zo wordt dat denken, ja, die zin, hè, wel verdorven hoor. en verblind van de mensen. En dat is heel normaal. Maar het is wel tegen de Bijbel in. Dus er zit, alles wordt beïnvloed door Satan. Die zit hier achter de schermen aan de knoppen draait hij. Nou, en de gelaten, en hij laat ons, de gelovigen, het lichaam van Christus ook niet met rust. Want als jij dat als gelovige kijkt en je bent niet gegrond in het woord, ga je ook denken dat het normaal is. Ja? Dus, gij uitzinnige gelaten, wie heeft u betoverd? Dat gij de waarheid niet zoudt gehoorzaam zijn, dewelke Jezus Christus voor de ogen tevoren geschilderd is geweest, onder u gekruisigd zijnde. Dus de Bijbel noemt dat hier betoveren. Ze zijn uitzinnig. De zinnen worden verdorven. En dan raak je uit je zinnen. En dan word je betoverd. Ja? Worden dingen. Dat is toverij, zou je kunnen zeggen. Nou, en we lezen in 1 Timotheüs 4 dat hij zegt, dat de geest zegt, hoe? Duidelijk. Dat in de laatste tijden, ja, zullen er verleidende geesten zijn en leringen van duivelen. En dat is met de gelaten zo. Maar dat is in deze tijd nog steeds zo. Leringen van duivelen. En die worden door wie verkondigd? Door verleidende geesten. Dat zijn mensen. Dat zijn de predikers, dat zijn de kerken, dat zijn, noem het allemaal op, die het woord niet, die Paulus, daar zijn afgeweken. En er is een lering van duivelen en die worden verkondigd door verleidende geesten. Geesten van mensen, gaat duidelijk over mensen, die mensen gaan verleiden. Vorige keer hebben we ook gezien de listige omleidingen van de duivel. Nou, Hans heeft vandaag een omleiding gereden, ja, dat heb je net verteld. Ja, en we hebben gezien hoe laat hij binnenkwam. Een omleiding, nou, ja. En Satan probeert ons ook om te leiden, hè?
Valse gids.
Ja. Ja, maar u weet wat Satan dan wil achter. Ja, ja. Ja. Heb je op de verkeerde weg gezien, hè? Maar kijk, als je nou kijkt in 4 vers 8. Die gelaten. Die zaten eerst, die heiden zaten ook allemaal in een religieuze afgoderij, ja? Maar toen, als gij God niet kendet, dienet gij degene die van nature geen goden zijn. Zij hebben vroeger, voordat Paulus kwam, hebben ze in de afgoderij gezeten. Hebben ze andere goden gediend die het ook helemaal geen goden zijn. En nu, als gij God kent, ja, veel meer van God gekend zijt, hoe keert gij u wederom tot de zwakke en arme eerste beginselen, welke gij wederom van voren aan wil dienen. Zie je, dus dan hebben ze door God gekend. Paulus heeft in het evangelie verkondigd. En nu gaan ze weer terug. Alleen nu is het de zwakke en arme beginselen. Dat betekent dat ze weer onder de regeltjes gaan vallen. Maar nu zijn het niet de regeltjes van die heidense afgodendienst. Ja, het is nu een Bijbelse godsdienst. Namelijk de wet. De wet van Mozes. En Paulus noemt dat zwakke en arme eerste beginselen. Met andere woorden, ze vallen weer onder de slavernij waarin ze toen zaten. En nu gaan ze weer terug de slavernij in. Namelijk, dat is precies, zo gaat Satan de zinnen verderven. Niet dat hij de Bijbel gaat ontkennen. Dat horen we al genoeg in de wereld. Maar bij de gelovigen, ja, dan is het ook de boodschap natuurlijk. Breng ze van de genadeboodschap af. Je kan best in de Bijbel blijven lezen. En dan ga je naar Mozes toe. Dan ga je naar de evangelie toe. Wijken van Paulus, dat is denken wat verdorven wordt. Dan heb je dus, dan zijn je, de gelaten waren uitzinnig, hun zinnen waren verdorven. Spreekt wel over gelovigen van het lichaam van Christus, hè? Die Paulus hebben verlaten. Dus als je om je heen kijkt, 95%, misschien 99%, zou Paulus dus uitzinnig noemen. En de zinnen verdorven, omdat ze Paulus hebben verlaten. Ja, ik zeg het niet, maar de Bijbel zegt dat. Het is een ernstige situatie. Nou, kijk, dus ze zijn, wat hoor ik nou, tik, tik, tik. Wat is dat dan? Oh, sorry hoor. Geef niet. Even kijken. Leviticus 19, vers 31. Leviticus 19, 31. Het leek net of er ge-sms'd werd. Tik, 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 tik. Leviticus 19, vers 31. Ze waren betoverd. Nou, toverij, is uitdrukkelijk verboden in de Bijbel. Ja? Uitdrukkelijk verboden. In Leviticus 19 vers 31. Gij zult u niet keren tot de waarzeggers en tot de duivelskunstenaars. Zoekt hen niet. Zoekt hen niet. Zie het? Met hen verontreinigende. Ik ben de Heere uw God. En net hadden we even een gesprekje over grijze haren. En toen zei ze, toen zei ik, ja, je moet respect voor het grauwe haar hebben. Ja, dat is grijs hoor. Grauw, zo grauw. Zei, dat staat in de Bijbel. Hier staat het volgende vers. Voor het grauwe haar zult gij opstaan. En zult het aangezicht des oude vereren. En gij zult vrezen voor uw God. Ik ben de Heer. Dus, wet? Ja, hij kijkt goed om zich heen. Ja. Voor het grauwe haar zult gij opstaan. Ja, dat staat in de wet, hè. Dat vond ik wel bijzonder toen ik dat las. Het staat in de wet, voor het grauwe haar zal je opstaan. En respect hebben. Nou, dat is als je om je heen kijkt. Vroeger werd je geleerd, jij staat op in de bus. Jongere staat op voor naderen. Zie je dat nog? Het is volledig weg. Als Gods woord verdwijnt, verdwijnen ook dat soort dingen. Ja? Absoluut. Ook al staat het in de wet. Nou, kijk met mij mee in Deuteronomium. Over die toverij. Deuteronomium 18 vers 10. Deuteronomium 18 vers 10. Daar staat. Onder u zal niet gevonden worden die zijn zoon of zijn dochter door het vuur doet doorgaan. Ja, dat deden heidenen. Die met waarzeggerijen omgaat. Een guichelaar of die op vogelige schrei acht geeft. Of tovenaar. Of een bezweerder die met bezwering omgaat, of die een waarzeggende geest vraagt, of een duivelskunstenaar, of die de doden vraagt. Dus toverij, tovenaars, dat soort dingen worden uitdrukkelijk verboden onder de wet. Ja? Je ziet heel duidelijk staan dat het verboden is. Nou, Paulus zegt, geef Satan geen voet. Ja? Geef hem geen plaats. Dat even goed zeggen, Etienne. Geef hem geen plaats. Ja? Dat is waar Paulus ons voor waarschuwt, ja. En toch zie je wat er gebeurt, ja. Want hij noemt gelaten dat ze betoverd zijn. En wat is dat nou precies betoverd? Nou, denk aan Samuel bijvoorbeeld. Nee, Samuel, ik zeg het niet goed. Maar aan koning Saul. Wat deed hij? Die ging naar een waarzegster, ja. En die moest iedereen uitroeien. Saul had ze allemaal uit het land moeten gooien. Dat had hij eigenlijk niet gedaan. Anders was zij er nog steeds niet. Want zij zat er nog. En hij is er toch naartoe gegaan. Kijk even maar mee in Samuel. Ik wil natuurlijk naar het punt van de toverij toe. En dan wil ik dit toch even lezen. 1 Samuel 15. Nou, dat was koning Saul. Ja, die werd toen verworpen. En we zien wat Saul doet in vers 7. Toen sloeg 1 Samuel 15 vers 7. In vers 3 zie je dat hij moest Amalek slaan. En verbannen alles wat hij heeft. En verschoon hem niet. Maar dood van de man af tot de vrouw toe, van de kinderen tot de zuigelingen, van de orsen tot de schapen, van de kamelen tot de ezels toe, enzovoort, enzovoort. In vers 7 zie je dat Saul dat doet. Maar kijk, wat zie je in vers 8 staan? En hij ving Adag, de koning der Amalekieten, levend, maar al het volk verbande hij door de scherpe des zwaards. Dus hij liet de koning leven. Terwijl Samuel duidelijk gezegd, je moet alles doden. Doch Saul en het ganse volk verschoonden Agag en wat? De beste schapen en de runderen en de naastbeste en de lammeren en al wat best was. En zij wilden ze niet verbannen, maar alle dingen dat verachtzaam en dat verdwijnen was, verbannen zijn. Kijk, ja, dat wat niet goed is, dat doen we weg en het goede dat houden wij. Toen geschiedde het woord des Heren tot Samuel zeggende, het berouwt mij dat ik Saul tot koning gemaakt heb, terwijl hij zich van mij achter mij afgekeerd heeft en mijn woorden niet bevestigd heeft. Toen ontstak Samuel en hij riep tot de Heren de ganse nacht. Nou, en dan zie je, en dan gaat Samuel naar Saul, en dan zegt hij vers 13, Samuel kwam tot Saul, en Saul zeide tot hem, gezegend zij gij de Heere, ik heb des Heere woord bevestigd. Toen zeide Samuel, wat is dan dit voor een stem, dat vind ik wel humoristisch, de schapen in mijn oren en een stem de runderen die ik hoor. Dus hij zegt, ik heb alles gedaan wat de Heere zei, en dan hoort hij tegelijkertijd op de achtergrond. En dat is duidelijk, ja. En dan zie je, Saul, wat zegt Saul dan? Die gaat gelijk afschuiven, ja? Schuld afschuiven. Saul nu zeide, zij hebben ze van de Amalekieten gebracht. Zij. Geeft hij de schuld aan hun. Want het volk heeft de beste schapen en runderen verschoond. Kijk, om de Heere uw God te offeren. Maar het overige hebben wij te verbannen. We doen het toch voor de Heere? Is toch geweldig? En geven nog het beste ook aan hem. Ja? We dopen, we kijken en we evangeliseren, we met een volle kerk. Toch geweldig? We zien allemaal voor de Heere. Ja. En toch werd het hem niet in dank afgenomen. Want Saul zegt, Samuel zegt in vers 16, toen zeide Samuel tot Saul, houd op. Zo zal ik u te kennen geven wat de Heere deze nacht tot mij gesproken heeft. Hij zei dan, tot hem spreek. En Samuel zei, is het niet al zo toen gij klein waart in uw ogen, dat gij het hoofd der stammen Israëls geworden zijt, en dat u de Heere tot koning over Israël gezalfd heeft? Nou, enzovoort, enzovoort. Dus hij heeft het niet gedaan. En dan zie je in vers 22, daar gaat het om. Toen, doch Samuel zeide, heeft de Heere lust aan brandoffers en slachtoffers, als aan het gehoorzamen van de stem des Heeren. Het gaat om het gehoorzamen van de stem des Heeren. Daar gaat het om. Zie, gehoorzamen is beter dan slachtoffer. Dus al die mooie resultaten, alles wat ik kijk is wat we doen. Kijk, we hebben een prachtige tafel met boekjes en het is allemaal keurig dik in orde. Het gaat hierom. Opmerken, dat wil zeggen, luisteren, ja, is beter dan het vetten en rammeren. Rammen. Je kan mooie offers doen. Dat deed die schriftgeleerde natuurlijk ook wel. Mooie offers. Nee, wederspannigheid, rebellie, is een zonde der toverij en wederstreef is afgoderij en beeldendienst. Dus rebellie, dus wederspannigheid, het weerstaan van wat de Heere dus tegen jou zegt, het gehoorzamen, je doet niet wat hij zegt, dat noemt hij een zonde van de toverij. Dus als je ongehoorzaam bent, dat betitelt de Heere als toverij. Nou, als hij de gelaten noemt, jullie zijn betoverd, dan heeft hij het over toverij. En waarom? Inderdaad, ze zijn ongehoorzaam. Ze wijken af naar iets wat God doodverklaard heeft. Denk aan Saul. Die ging toen naar die waarzegster, ja? En die riep je op, liet je oproepen, zodat Samuel naar boven kwam. Ja, dat kunnen we in 1 Samuel 28, even gauw. 1 Samuel 28 zien. Vers 9. Toen zeide de vrouw tot hem, dat is die waarzegster waar hij naartoe ging. En Saul zat daar, dat hij niet te herkennen was als koning. Zie, gij weet wat Saul gedaan heeft. Hoe hij de waarzegsters en de duivelskunstenaars uit dit land heeft uitgeroeid. Waarom stelt gij dan mijn ziel een strik om mij te doden? Maar Saul die wil dat zij toch, kijk, in vers 11. Toen zeide de vrouw, wie zal ik u doen opkomen? En hij zei, doe mij Samuel opkomen. En in vers, even kijken, 13 zie je. De koning zeide tot haar, vrees niet, maar wat ziet gij? Toen zeide de vrouw tot Saul, ik zie goden uit de aarde opkomen. En hij zeide dan tot haar, hoe is zij gedaan? En zij zeide, er komt een oud man op en hij is met een mantel bekleed. Zo zie je trouwens in de hel hoe ze dan zijn, hè? Die tijd, met een mantel bekleed. Toen Saul vernam dat het Samuel was, zo neigde hij zich met het aanzicht der aarde en hij boog zich. En Samuel zeide tot Saul, waarom hebt gij mij onrustig gemaakt, mij doende opkomen? Nou ja, het is duidelijk wat hier gebeurt, ja? Er gebeurt iets hier, Samuel is dood, ja? En die waarzeggende geest, die vrouw die er zat, ja, deed aan toverij, de zonde van de toverij. En heeft iets wat dood was, heeft ze weer doen opkomen. Ja? Nou, dat is toverij, is ongehoorzaamheid. Dus als wij kijken bij de gelaten, vers 2, ja, gelaten 2, kijken wij nu naar onszelf. Ja? En denk erom, het onderwerp is Satan die onze zinnen wil verderven. En wij zijn allemaal zijn target, zeggen we dan, hè? Zijn doel. Hij zal het bij ons allemaal proberen. Ja, absoluut. Dus wij ontkomen daar ook niet aan. Nou kijk, Galaten 2 vers 18, wat zegt Paulus daar? Indien ik hetgeen afgebroken heb, datzelfde wederopbouw, zo stel ik mijzelf tot een overtreden. Petrus, die ging weer iets opbouwen, ja? Dat was die muur van de wet. En die is juist afgebroken. Die is weg. Want ik ben door de wet der wet gestorven, opdat ik God leven zou. Dus ik ben door de wet der wet gestorven. Dus ik ben dood voor de wet. En wat heeft God gezegd over de wet in Colossenzen 2? De wet is aan het kruis genageld. Dus God heeft dat nu voor dood verklaard. Zo is het wel hoor. Wij vallen nu niet meer onder de wet. Wij gaan nu niet onder de wet. Want wij zijn onder de bedenkende genade. Wij moeten blijven bij wat Paulus heeft opgeschreven. En dat is hier, dat is vers 20. Ik ben dood, ja. Ik ben met Christus gekruisigd en ik leef. Dus ik ben dood. Ik ben dood voor die wet. Ja? En de wet is aan het kruis genageld, zegt hij. Het handschrift wat tegen ons was. Maar niet ik, maar Christus leeft in mij. En hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof van de Zoon van God. Die mij lief gehad heeft en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Dus ik ben dood voor de wet. En dan zie je dat hij dat zegt. Ja? Ik doe de genade Gods niet teniet. Want indien de rechtvaardigheid door de wet is, zo is dan Christus te vergeefs gestorven. En dan zegt hij gelijk erachteraan: o gij uitzinnige, gelaten, wie heeft u betoverd? Wie heeft u betoverd? Ja? Dat jullie aan de waarheid niet zou gehoorzaam zijn. En in Galaten 1 zegt hij dat jullie zijn afgeweken van de waarheid die ik jullie verteld heb. Namelijk het evangelie van Gods genade. Maar jullie zijn naar een andere evangelie gegaan. En overal waar Paulus kwam, werd hij achtervolgd door Joodse koninkrijksmensen, geloven. Die zijn terug, die ze wilden naar de wet brengen. Jullie moeten besneden worden, jullie moeten onder de wet zijn. Dat is hier gebeurd. Paulus was niet nauwelijks was hij weg. Of ze stonden daar op de stoep. En ze hadden succes. En Paulus zegt, jullie hebben je laten betoveren. Want wij snijden het woord de waarheid recht. Ik ben jullie apostel. En dat evangelie van het koninkrijk met de wet en alles. Dat is nu dood. Dat is nu niet zo. Jullie vallen nu onder mijn evangelie. En vandaar dat hij dat toverij noemt. Dus de toverij in deze tijd is niet Harry Potter. Of... Nou, noem eens wat. Ik bedoel, er zijn boeken van die er allemaal over toverij schrijven en occulte zaken en dat soort dingen. Oké, okay, het zijn duistere praktijken. Maar de ware toverij en de duivelskunstenarij, dat Paulus zegt, geeft de duivel geen plaats. En ze hebben een plaats gegeven. En Paulus beschuldigt ze nu van toverij. Ze zijn met dingen bezig die God al lang voor dood heeft verklaard voor deze bedenkende genade. Klaar. En daar moet jij niet mee bezig zijn. En het is ongehoorzaamheid, want ongehoorzaamheid is een zonde van de toverij. En daarom noemt hij zich betoverd. Dat is de les wat hier wel in zit hoor. Nou, dus dat is het religieus systeem waar 99% van het christendom in zit. Het lichaam van Christus, ja. Wat is afgeweken van die waarheid. Het is erg, maar de eenvoudigheid van Christus, dat weten we ook allemaal, is daardoor ook weggenomen. De eenvoudigheid van Christus. Want als je daarvan afwijkt, dan weet je allemaal, er komen allemaal die werken erbij. De hele eenvoudigheid, alles wat je gekregen hebt, dan moet je opeens toch weer dingen gaan doen. Of je moet gedoopt worden, of je moet zoveel geld geven. Je moet, je moet, je moet. En dat is het systeem wat mensen aan zich bindt. Ja. En dus moet natuurlijk ook geld binnenkomen, ja. Vandaar ook 10%. Dat zijn allemaal... waar de gelaten dus zich onder hebben laten brengen. Nou, kijk met me mee naar Romeinen 16. Wat Paulus dus daarvan zegt. Ook tegen de Romeinen. Het is tegen ons allemaal, tegen hun. En nog steeds. Dus hij wil ons betoveren, ja? Hij wil ons betoveren, zoals wil hij ons trukken, ja? In de goochelwereld zeggen ze ook dat ze hebben een truc gekocht. Dat weet ik een beetje van mijn zoon. Die heb ook een tijdje gegoocheld. En dan kon je zo'n truc kopen. Die is dan natuurlijk geheim. En het is allemaal je betoveren, je zinnen op het verkeerde spoor zetten. Dat is het eigenlijk. Zodat je dingen ziet en zegt, hoe kan het nou? Ja, het kan ook niet. Want het is niet zo. Het is een illusie wat je ziet. Je wordt gewoon voor de gek gehouden. En zo word je op het verkeerde spoor gezet. Ja? En zo heeft Satan dat ook gedaan. Hij zet ze allemaal op het verkeerde spoor. Romeinen 16, vers 17. Ik bid u, broeders, neemt acht op degene die tweedracht en ergernissen aanrichten tegen de leer die gij van ons geleerd hebt en wijkt af van dezelfde. Want zulke dienen onze Heer Jezus Christus niet, maar hun buik en verleiden door schoonspreken en prijzen de harten van de eenvoudigen. Schoonspreken en prijzen. En zo worden de harten van de eenvoudigen verleid. Degene die zich weten, gered door het bloed van Christus, die weten dat ze alles hebben gekregen door het geloof alleen. En dat het alleen genade is nog steeds. Dat is de eenvoudigheid van Christus waarin wij geloven. Dus als wij geloven in de eenvoudigheid van Christus, zoals Paulus dat heeft aan ons verteld, wat zijn wij dan? Als wij geloven in die eenvoudigheid, dan zijn onze harten de harten van de eenvoudigen. En hij wil onze harten, wil hij dus door schoonspreken en die leraren, leerlingen van duivelen, ja, wil ons verleiden. Verleiden. Ja? Want uw gehoorzaamheid is tot kennis van allen gekomen. Ik verblijf mij dan u enthalve en ik wil dat gij wijs zijt in het goede, doch onnozel in het kwade. Ja, in het goede. Wijs in het goede, in het goede, in de gezonde leer die Paulus verkondigd heeft. Niet of je wel netjes leeft. Dat netjes leven, dat komt als jij de gezonde leer echt omarmt en als jouw richtsnoer neemt. Dan komt dat wel. Maar wijs in het goede, in de gezonde leer. En dan onnozel in het kwade. Ja, dat is alles wat er van afwijkt. Dus ik hoef niet alles te weten van al de andere afwijkingen en alle andere religies. Wel nee, ik moet wijs hierin zijn. In de boodschap recht gesneden. En dat andere, dat komt dan wel op me af. Maar goed, ik ben gegrond in het woord. Eva was dat niet, dus wat ging daar gebeuren? Haar zinnen werden dus op het verkeerde spoor gezet. Als ze gegrond was geweest. Als Adam zijn werk goed had gedaan bij zijn vrouw. Dus dat waarschijnlijk heeft hij dat niet gedaan. Maar, en als hij dat wel gedaan had, dan had zij alsnog, als ze het niet goed wist, had ze moeten denken, hé, ik ga het even aan Adam vragen. En als Adam die vraagt, dan vraagt aan de Heer, want die, ja, die komt toch zo meteen, want hij wandelde in de avondkoelte, dus hij komt toch zo. Even een moment, gaat eerst even vragen. Ja? Zo. Maar haar zinnen werden reeds verdorven. Ze was niet gegrond in het woord. En dan ga je. Dus wijs in het goede. En de God des vredes, kijk. En dan zie je, hoe kan je Satan weerstaan? Door wijs te zijn in het goede. Niet af te wijken van de leer van Paulus. Niet hem te verlaten. En dan zie je, de God is vrede, zal de Satan haast onder uw voeten verpletteren. Ja, de boodschap was nog niet compleet. Ja? Hier lezen we in de Romeinenbrief. Maar nu, hoe kunnen wij Satan weerstaan door de zin die ons wil verderven? Door bij de leer te blijven. Ja? Niet af te wijken, Satan geen ruimte te geven. Kijk, dan zien wij dat wij Satan onder onze voeten verpletteren. Ja, en als je dat niet doet, dan verplettert hij jou. Ja, want dan word je betoverd en dan ben je afgeweken naar een andere evangelie. Nou, dan ben jij in zijn macht, want Paulus noemt dat in Timotheus, in de strik van de duivel. Dat is tegenovergestelde, dat jij hem verplettert hoor. Maar wij kunnen hem verpletteren met de boodschap van genade, door in die leer te blijven. Nou, oké. Ik stop ermee. Want de volgende keer, ik heb daar nog een aantal dingen over te zeggen. Dus als we terug naar 2 Korinthe 11 gaan. Dus blijf bij de boodschap. En dat is, Paulus ook zegt, ja, ik heb ulieden toebereid om als een reine maagd aan één man voor te stellen. Laat je niet betoveren. Kijk uit, want daardoor worden je zinnen verdorven en raak je uitzinnig. Blijf bij je zinnen. En blijf bij de eenvoudigheid die in Christus is. En als je dat niet doet, dan zie je het resultaat, vers 4. Dat zijn allemaal dingen uit de Bijbel hoor. He? Andere Jezus. Jezus staat in de Bijbel. Een andere geest ontvingt die gij niet hebt ontvangen. Ja? Wij hebben natuurlijk wel de Heilige Geest ontvangen. Een evangelie. Het zijn Bijbelse dingen. Ja, leerlingen van duivelen, verleiders, door verleidende geesten. En dat noemt hij in vers 13. Valse apostelen, bedrieglijke arbeiders, veranderende in apostelen van Christus. En we zien ook wie erachter zit. Het is geen wonder, de Satan zelf verandert zich in een engel des lichts. Dus het is de strijd tegen de overheidende machten in de lucht. Niet tegen vlees en bloed. Die verleidende geest denkt erom. Ze worden zelf ook verleid, zegt hij in de Bijbel. De enige oplossing is gesterkt te zijn in de leer. Ja? Satan geen ruimte te geven om jouw zinnen te verderven. En er is maar één oplossing. Dat is dat woord te lezen en te bestuderen. Ja? En ervoor te gaan staan. En vooral ook te herkennen. Ja? Dat je ook weet, net zoals dat je nu ook weet de psalmen. Je weet, ja, je weet nu hoe je het moet lezen. Rechtsnijden, dat we begrijpen over wie het gaat. En dat, dan als je die kennis, die geeft, kennis maakt macht zeg wel eens. Maar dat is ten opzichte van Satan, is dat natuurlijk ook zo. Kan je ook opgeblazen maken. Dat is niet de bedoeling. Maar kennis, vervuld te zijn in de kennis van zijn wil. Nou, en dan ben je gegrond in zijn woord. En dan weet je ook wat hij ook zegt. Wacht even. Dan draait er van alles in je hoofd. Op zoek naar de teksten. En dan weet je, wacht even, is onzin. Onzin. Ja. Het is onzin. De zinnen, ja. Die zin, nee, het is onzin. Ik moet alleen de zin van Christus hebben. Ja. En die hebben we ook. Als wij dit woord ook onderschrijven en ook daarvoor gaan staan. Zullen we danken? Vader, ik wil u danken. Danken voor het woord der genade, Heer. En dat wij daardoor gesterkt en verblijd worden. Dat wij ook weer verkwikt naar huis mogen voor gaan, Heer. Want het is toch de brief van Paulus die ons de werkelijke kracht en motivatie geeft, Vader. En de vertroosting, Heer. Absoluut. We lezen de hele Bijbel, Heer. Maar dat is ons allerbelangrijkste voedsel voor ons voor vandaag. En ik bid ook, Vader, dat we ook naar deze wereld toe ook echte getrouwe gezanten van u zullen zijn. Die een heilig leven leiden, Vader. En dat de mensen dat ook in ons zullen zien. En dat we dan ook betrouwbaar kunnen overkomen om uw evangelie aan hun te vertellen. En dat vraag ik voor ieder van ons in de naam van onze Heer en Heiland, Jezus Christus. Amen. Oké, wie heeft er nog een lied?